Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower op New Business Radio.
We horen het steeds vaker: sociale veiligheid, psychologische veiligheid en psychosociale veiligheid. Maar wat betekenen die woorden nou echt op de werkvloer in de praktijk? Hoe creëer je een cultuur waarin mensen zich durven uit te spreken, zichzelf durven te zijn en elkaar kunnen aanspreken zonder angst voor uitsluiting of negatieve gevolgen? Vandaag duiken we in de essentie van veiligheid op de werkvloer. En dat is niet een trend, maar een voorwaarde voor vertrouwen, samenwerking en inclusie. Mijn naam is Roeselien Wekker. Ik ben specialist in inclusief leiderschap en transformatie. En vandaag hier bij mij drie mede-experts op de thematiek. Marco de Haas, jij bent mede-oprichter van The Better Company. En je bent de ontwikkelaar van de inclusiescan. Zeer interessant.
Dat klopt.
En Sarita Bajnat, jij bent vertrouwenspersoon, programmamaker. We doen heel veel dezelfde dingen en je hebt iets heel moois. En dat is een privilege walk.
Ja, onder andere, ja.
Doe je dat nog?
Ja, nog steeds.
En Evita Lammes, jij bent de schrijfster van het boek Waar ligt de grens? En jij weet ook alles over deze thematiek. We gaan het erover hebben. Laten we beginnen.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower.
Marco, ik ga met jou beginnen. En ik maak het altijd meteen een beetje moeilijk of makkelijk. Het ligt aan jou. Ik heb een dilemma voor je. En mag je kiezen of je het eens bent of oneens. Maar Sarita en Evita, let goed op. Een medewerker tevredenheidsonderzoek is een goed meetinstrument voor het meten van inclusie. Eens of oneens?
Oneens.
Dat wist ik eigenlijk al hoor.
Ja, ja, dat dacht ik al.
Waarom?
Nou ja, een medewerker tevredenheidsonderzoek, dat is zo'n breed ingestoken instrument waarin je allerlei thema's in beeld probeert te brengen. En inclusie in onze ervaring is een dusdanig rijk en diep en breed onderwerp dat verdient een meetinstrument voor zichzelf. Zodat je echt alles te weten komt wat je maar zou moeten willen weten om het te kunnen gaan verbeteren.
Ja, want je zegt we, je bent van The Better Company. Ja. Wat was jouw eigen motivatie om The Better Company te beginnen? En dan opeens het ook te gaan hebben over deze best wel complexe thematiek?
Nou, mijn motivatie is altijd geweest het gapende gat tussen wat we allemaal weten in de organisatie- en gedragswetenschappen. En wat daarvan toepassing vindt uiteindelijk in de praktijk.
En eventjes makkelijk.
Nou, alles wat we via onderzoek en wetenschap weten, dat vindt maar mondjesmaat zijn weg naar praktische toepassing in bedrijven en organisaties. En dat is een beetje een persoonlijke...
Ja, ik zie een kleine frustratie. Wat is dat dan?
Nou ja, dat is toch zonde. Ik bedoel, als we zoveel dingen weten en het kan echt beter, waarom zou je die kennis en die wetenschap niet gebruiken in je eigen voordeel zonder dat je zelf weer probeert een of ander wiel uit te vinden?
Ja, dat is ook mijn zin. En dat gaat heel erg over deze thematiek. Ik zeg altijd, organisaties hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar toch doen ze het steeds. Sarita, zie jij dat ook?
Ja, ik zie dat constant. Dat mensen constant weer aan het begin willen beginnen met onderzoek doen en alleen maar onderzoek.
Dat is 3 keer onderzoek.
Ja, om alleen maar het idee te geven dat ze ergens mee bezig zijn, maar praktische handvaart om daadwerkelijk verandermanagement te creëren binnen een organisatie, dat gebeurt bijna niet.
Ja, ook daar hoor ik frustratie. En ik denk ook dat dit een thematiek is waar veel pijn zit. Even kort, Evita, jouw reactie op mijn dilemma. Een medewerker tevredenheidsonderzoek, een goed meetinstrument?
Ja, ook oneens, uiteraard.
Uiteraard. Toen ik voor het eerst de inclusiescan leerde kennen via jou, Marco, toen was ik super enthousiast. Want wat doen jullie precies en waarom is het zo anders?
Nou, wat er anders aan is, is dat wij... alles wat we meten, dat is in die wetenschap vastgesteld. Niet alleen de onderwerpen die je moet bemeten, maar ook de manier waarop je moet meten. Dus uiteindelijk op het niveau van de vragen die je stelt in een medewerkerssurvey.
Durven bedrijven dat met jullie te doen?
Ja. In toenemende mate moet ik zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, we zijn hier echt al een aantal jaren mee bezig. In het begin was vooral heel veel praten. En er gebeurde weinig, maar ik zie nu wel een verandering in de markt.
Ja.
Dat meer en meer bedrijven en organisaties de stap zetten naar een echte meting. Maar vooral ook om daar handeling aan te koppelen.
Want ja, dat blijf je zeggen. Daar gaan we zo meteen dieper op in. Maar voor de leek, en ik zou mezelf niet scharen als leek, maar toch even wel. Wat is nou toch het verschil tussen sociale veiligheid, psychologische veiligheid en de combinatie psychosociale veiligheid? Even kort.
Nou, in onze wereld van de Better Company, psychologische veiligheid is een van de uitkomstindicatoren in de inclusiescan. Dus het, ja, het is een belangrijk aspect. Hoe inclusief is het in een organisatie?
Zie je alleen op die manier?
Ja, ben ik veilig om te zijn wie ik ben en om te zeggen wat ik vind van dingen?
Okay.
Sociale veiligheid gaat eigenlijk veel meer over extreme vormen van exclusie in de vorm van grensoverschrijdend gedrag en wangedrag. En psychosociale veiligheid zit veel meer in de hoek van gezondheid en vitaliteit. Laat je jezelf over de kling jagen en ga je richting uitval, burn-out, et cetera. Het zijn natuurlijk onderling gerelateerde begrippen.
Ja.
Maar dat, voor mij zijn dat wel de verschillen.
En waarom is het zo belangrijk op de werkvloer het echt te kunnen hebben over die psychologische veiligheid?
Omdat als je het er niet over kunt hebben, dan kan je het ook niet verbeteren. En wat in onze praktijk wel blijkt, is dat het is eigenlijk altijd een issue. Niet dat het dramatisch slecht is, maar wel dat het altijd beter kan. En het belangrijkste begin is gewoon het gesprek erover kunnen voeren met elkaar. En dan bij voorkeur niet op basis van meningen of overtuigingen, maar het liefst op basis van een objectieve uitkomst, een feitelijke meting, zodat je weg kan blijven van het meningencircus.
Ja, want je zegt objectief. En Sarita, wie bepaalt dan eigenlijk of het veilig is?
Ik denk dat je bepaalt dat de medewerkers die bepalen hoe veilig het is om hun werk uit te voeren. En ik wil even reageren op Marco, want ik krijg altijd een beetje jeuk van het woord objectief.
Ja.
Mm-hmm.
Omdat objectief wordt heel vaak vanuit een soort eurocentrisch perspectief bejegend. En ik geloof nooit in objectiviteit, want iedereen heeft een eigen perspectief en een eigen visie.
Dus dat kan al eigenlijk niet.
Gevoel daarbij. Ja, dus objectief is altijd lastig, want op zoek gaan naar feiten is ook altijd, vind ik persoonlijk lastig, als het gaat om veiligheid en inclusie en diversiteit.
Ja, en daarom is die inclusiescan van Marco de Haas zo interessant, want je gaat iets mee. Wat gaat over gevoel.
Absoluut.
En dat laten jullie dan zien.
Ja.
En daarom ben ik zo enthousiast. Ik ben hier trouwens niet reclame voor je aan het maken. Maar ja, dat ben ik eigenlijk stiekem wel aan het doen. Maar ik ben wel echt fan dat jij die onderstroom meet. Maar Hoe ziet dat eruit, die onderstroom? Wat gebeurt er allemaal?
Nou ja, ik vind het toch nog wel even belangrijk, die objectiviteit. Ja. Ik heb het meer over, ja, verzand een beetje in jargon, intersubjectiviteit. Dus ervaar je nou met elkaar dezelfde subjectieve realiteit? En dat mag je dan ook objectief noemen. En dat kan bijvoorbeeld gaan over veiligheid. Vinden wij dit allemaal hier veilig of onveilig? Of zijn er verschillen? En dat proberen we in kaart te brengen. En dat doen we zo nauwkeurig mogelijk, omdat we niet zomaar wat vragen stellen in onze metingen. Maar het zijn allemaal gevalideerde meetschalen, constructen, aangetoond door de wetenschap, zodat je echt beeld krijgt.
Ja, en als we nou eens even het rijtje afgaan en we beginnen bij Evita. Jij bent de schrijver van het boek Waar ligt de grens? Wat voor soort vragen zou jij terug willen zien in zo'n meetinstrument? Wat zijn hele belangrijke vragen om te stellen?
Ik denk dat, ondanks dat mijn boek Waar ligt de grens heet, geef ik daar niet een eenduidig antwoord op. Van dit mag allemaal wel, dit mag allemaal niet en daarna doe je het goed. Dus ik vind het heel mooi dat het gaat over gevoelens en over inderdaad hoe wordt de veiligheid ervaren door de medewerkers. En dat het niet gaat over wat is er precies gebeurd, wie zei wat op welk moment en wie moeten we straffen bij wijze van.
Oké, dus we gaan in ieder geval niet vragen wat is er gebeurd, maar wat gaan we dan wel vragen in zo'n survey?
Nou, ik ben zelf dus.
Ik je nu een beetje?
Nee. Ik ben zelf geen wetenschapper, dus ik weet niet precies hoe je dat perfect moet formuleren.
Nee.
Maar ik zou inderdaad vragen: voel je je vrij om je uit te spreken? Kun je jezelf zijn op het werk?
Dat zijn al hele goede vragen. Sarita, wat moeten we nog meer vragen?
Ik zou niet me heel erg focussen op vragen. Want Ik doe vrij veel onderzoek naar organisaties waar brandbrieven zijn of meldingen van racisme, seksisme, structurele onveiligheid. En ook dingen die uitgelekt zijn naar de media. Om ze juist beter te maken. En ik ga juist niet heel erg in op de vragen, maar juist op het samen zijn. En dat heeft te maken met als je te maken hebt met gemarginaliseerde groepen. Niet iedereen heeft altijd zal dezelfde ruimte innemen. En wat met vragen is van, zal je dezelfde ruimte willen innemen Omdat wat zijn de gevolgen als het uitlekt of als je naam bekend wordt gemaakt of stel jezelf niet aan. En vooral mensen uit soms, ja, een beetje gekoloniseerde van generatie op generatie, heb je al sneller dat je dingen internaliseert en ik wil niet een slachtoffer zijn of zielig zijn. Ik heb in ieder geval een baan.
Ja, oké. Je zegt heel veel. En dat is eigenlijk ook wat deze thematiek oproept. Het is een hele complexe thematiek. Want het gaat namelijk over mensen. En het gaat over zoveel mensen, zoveel diversiteiten, zoveel meningen, zoveel ervaringen. Dus we moeten gaan kijken of we het een klein beetje kunnen afpellen. En dan beginnen we weer even bij jou, Marco. Hoe doe je dat dan? Ervoor zorgen dat mensen uit allerlei verschillende afkomst, ervaring, dezelfde vragen gaan beantwoorden en dat die ruimte er dan ook is?
Nou, ik denk dat je een heel belangrijk kernbegrip hier raakt. Die diversiteit in al zijn vormen, ja, die zou er moeten kunnen zijn en bestaan. Ik denk dat dat de ware essentie is van inclusie. Dat je dat toelaat en omarmt en viert. Want dat brengt gewoon de beste resultaten voor iedereen betrokken in organisaties. Dat weten we gewoon. Wat wij vaak zien in onze meting is dat er altijd wel groepen zijn die zich minder geïncludeerd voelen. En die kunnen we dan op basis van diversiteitsdata, die we met diezelfde meting ook verzamelen, die kunnen we dan een herkenbaar gezicht geven. En dat kunnen medewerkergroepen zijn met een koloniale achtergrond. Hoeft niet. Dat hangt helemaal van de case van de organisatie af. Maar we kunnen dat wel een herkenbaar gezicht geven op een dusdanige manier dat het onherleidbaar blijft naar de individuele persoon. Want het moet natuurlijk wel over veiligheid gesproken.
Ja.
Het moet een veilige oefening zijn. Mm. Dat je meedoet in zo'n meting. En die meting is eigenlijk de eerste stap in een interventieproces. Want ik ben zelf ook niet van alleen maar meten. Je moet willen meten om dingen anders en beter te maken. Maar dat is wel een hele belangrijke stap.
Ja.
Om het goede gesprek met mensen, ja, in de teams op de afdelingen te kunnen gaan voeren.
Ja. We gaan dus eerst stap 1 doen. Dat is meten. Want meten is weten. Vind ik gewoon een leuke zin. En het is ook gewoon waar. En daarna willen we er iets mee gaan doen. En jij zegt dus, wij kunnen mensen groeperen. En dat kunnen we dan toch anoniem doen. Maar er komt toch iets uit.
Ja.
Wat komt er dan uit?
Nou, welke onderliggende drijfveren ervoor zorgen dat die verschillende groepen bestaan en dat die een verschillende beleving hebben van hoe inclusief en veilig het is. En die onderliggende drijfveren, dat gaat zonder uitzondering over aspecten van je bedrijfscultuur en je leiderschap.
Kun je een voorbeeld geven?
Nou, dat kan bijvoorbeeld gaan over, in onze taal, meaning-based leadership. Dus de mate waarin leidinggevenden het grotere plaatje schetsen en iedereen in de organisatie, geen uitzonderingen, daar onderdeel van proberen te maken. Doe je dat niet, dan kan dat heel erg voelen voor, hey, ik hoor er niet bij, bij die mooie ambitie of bij die strategie, en zij wel.
Gaat het ook over taal?
Dat gaat ook over taal. Het gaat heel erg over taal. Want die taal die moet voor iedereen begrijpelijk, herkenbaar en vooral toepasbaar zijn. En al, daar kan het ook al misgaan. En dat kan ook zorgen voor gevoelens van uitsluiting. Hey, ik begrijp dit niet. Ja, leuke strategie, mooie kernwaarden. Maar ik herken me er zelf niet in. En dan zorgt het juist voor gevoelens van exclusie en niet erbij horen.
En dan lijkt het bijna alsof je het als bedrijf en organisatie op deze thematiek bijna niet goed kan doen. Of kan het wel goed gaan, Evita?
Ik denk dat het zeker wel goed kan gaan. Maar je kunt niet voorkomen dat je fouten gaat maken. En ik denk dat dat een cruciaal onderdeel is van het proces om die fouten dan te erkennen. En het daar ook over te hebben. En dat bespreekbaar te maken. Want het is niet erg. Ja, if you know better, do better.
Precies. En daaraan vooraf gaat dat je het gewoon niet wist. En dat mag je ook gewoon erkennen.
Je mag het niet weten.
Ja, dat is mijn andere zin. Ik vind het zo leuk om met experts aan de tafel te zitten. Want er zijn al een paar dingen voorbij gekomen. 1, dat organisaties heel graag het wiel opnieuw willen uitvinden. Dat organisaties toch wel een beetje blijven hangen, Sarita, in erover praten, maar niet echt in het doen. En dan vervolgens, wat zei je ook weer, Evita?
Ja, if you know better, you do better.
Dat je
mag het niet weten.
Je mag fouten maken. Dat dat gewoon mag. En dat je het ook samen met elkaar niet hoeft te weten. Hoe komt dat dan naar voren bij The Better Company? Dat niet weten.
Nou, dat blijkt elke keer weer uit het terugkoppelmoment na een meting. Dat je mensen toch deels verrast van, goh, dat hier aan de hand is in onze organisatie. Ik schets dat altijd van tevoren. Hè? Van, er kan iets uitkomen wat je niet verwacht. En het is misschien niet zo plezierig. Maar ja, onze metingen zijn tamelijk onbarmhartig. Ze laten je echt zien hoe het zit. Maar wees gerust, je krijgt ook een handelingsperspectief voorgeschoteld. Na de meting weet je ook wat je waar in de organisatie met wie op welke manier moet gaan doen om aan duurzame verbetering te werken. En by the way, dat moet je wel je intentie zijn, want als dat je intentie niet is, ja, dan moet je er gewoon helemaal niet aan beginnen, joh, want dat heeft geen zin.
Nee, want we hebben het hier over 3 verschillende dingen. Of je je veilig voelt op de werkvloer, dat is het overkoepelende. En wat ik nu al terughoor is dat leiderschap een grote aanleiding is voor een gevoel van onveiligheid. Nou, dan ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd wat dan een andere aanleiding kan zijn. En dan ga ik zo meteen met jou in gesprek, Sarita. Jij bent onder andere vertrouwenspersoon. Je bent facilitator, programmamaker. Je hebt hele mooie, interessante trainingen. We gaan zo meteen verder praten.
Ja. Betere prestaties en gelukkige mensen. PeoplePower.
Ja, en we hebben het over complexe zaken hier. En we hebben allemaal rode wangetjes. Want we hebben het over sociale, psychologische veiligheid. En dat willen we heel graag op de werkvloer ervaren. Want je medewerker, dat is je hoogste en je grootste goed. En daar gaat het uiteindelijk om. En mensen vragen zich heel erg af, waarom lopen mensen onze toko uit? En nou ja, daar zijn natuurlijk wel antwoorden op. Ik ga nu vooral met jou in gesprek, Sarita. Ja. Jij doet heel veel. Je bent facilitator, je bent vertrouwenspersoon. Je bent eigenlijk verandermanager. En of je richt je daar in ieder geval op verandering. En je organiseert ook de privilege walks.
Ja.
Heel kort, wat is dat?
Een privilege walk is
in het Engels.
Iets, ja, een privilege walk. bij de documentaire Wit is ook een kleur van Sunny Bergman heb ik ook mede die training ontwikkeld samen met een andere persoon. Mm-hmm. Alleen wat je nu heel vaak ziet is dat de privilege walk wordt gegeven als een soort spelletje. Mm-hmm. Maar dat moet je dus niet doen. Het moet ingebed zijn in een veilige sfeer.
Zeker.
En dat gebeurt bijna nooit. Dan wordt het als een soort spelvorm ingezet om te kijken hoeveel privilege. En dat is echt fout.
Funest.
Fout. Ik weiger dat ook te doen.
Dus wat jij zegt, ik creëer eerst de veilige setting. Juist. En dan gaan we daarmee aan de slag.
En kennis ook. Kennis, veilige setting, gedegen nagesproken. Dat je echt weet en dat mensen ook dingen kunnen verwerken. Want er komt heel veel los bij mensen.
Ja. Nogmaals, het gaat vandaag over mensen. En mensen zijn zo divers als het aantal mensen op deze wereldbol. Ja. En ik heb een statement voor je. Je mag zeggen wat je ervan vindt. Een DEI-beleid, diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid, slaagt nooit alleen met alleen maar interne medewerkers. Eens of oneens. Zal ik hem herhalen?
Ik snap de vraag niet. Want...
Nee, nou dan ga ik hem gewoon herhalen. Een beleid op DEI kan nooit slagen als je alleen maar met interne DEI-officers werkt. IDG-officers werkt.
Ja.
Het is een dilemma, je moet nu zeggen.
Ja, het ligt aan wat voor officer het is. Oh. Maar ik vind altijd, verandermanagement moet onderdeel zijn van de hele organisatie. Mm-hmm. En het is heel belangrijk dat je ook input krijgt van buitenaf. En ook zeg maar dat je gecheckt wordt van buitenaf. Maar het gaat ook, de eerste stappen naar diversiteit en inclusie is echt sociale veiligheid en gedegen bedrijfsvoering.
Ja, maar wat je zegt is dus dat je het eigenlijk eens bent met het statement. Dat dat niet kan slagen met alleen maar interne mensen.
Nee, of ze moeten heel goed zijn. Maar
ja, dat is wat je zegt. Ja. Ja, een beetje genuanceerder dan dat.
Ja.
En Marco, wat denk jij daarover? Over dit statement eigenlijk?
Nee, ja, ik denk dat je het niet redt met alleen maar een focus op de eigen medewerkers. Focus zal, als je hem intern legt, vooral op de leidinggevende moeten liggen. Want daar
nee,
is,
ik bedoel of een DEI-beleid, ja, of dat kan slagen in uitvoering met alleen maar interne mensen. Dat is het statement.
Nee, ik denk dat het heel erg helpt om juist expertise van buitenaf te halen. Omdat, het klinkt misschien kinderachtig, maar vreemde ogen dwingen. En dat helpt toch wel om een andere mindset en een andere bewustwording te stimuleren binnen organisaties.
En Evita nog even snel?
Ja, eens. Als vis zie je natuurlijk niet het water waar je in zwemt.
Ja, helder. Helder, ja, die gaan we onthouden. Ik heb nog een uitspraak van jou, Sarita. Kijk of je het nog steeds met jezelf eens bent. Ik werk geen protocollen af. Ik werk met het individu.
Ja.
Vertel.
Ja. Kijk, wat je heel vaak hebt, ik geloof wel in bepaalde methodieken, maar wat je heel vaak hebt is een bepaalde standaard. En een bepaalde standaard is mooi, maar dat past niet op ieder persoon. Bij heel veel mensen, wie de stem heel vaak juist vermeubeld wordt, moet je een soort veiligheid creëren. Moet je een soort band creëren. Waardoor ze echt hun stem laten horen. Die je dan geanonimiseerd meeneemt. En dan dat leidt tot verandering. Omdat heel vaak gaan mensen gewoon uit van ik stel een vraag. En ik weet zeker dat iedereen gelijk antwoord geeft. En iedereen doet op dezelfde manier. Maar niet iedereen communiceert op dezelfde manier. En niet iedereen zal dezelfde informatie geven op dezelfde manier. Juist de verschillende vormen van communiceren zorgt ervoor dat mensen juist het achterste van hun tong laten zien. En op een gegeven moment, hoe meer je ook een soort band opbouwt of een soort vertrouwen opbouwt, dan laten mensen meer zien.
Ja, en dan denk ik meteen, heel mooi en ik geloof je, ik ben het al met je eens, maar dat kost heel veel tijd en heel veel geld. Dus.
Diversiteit en inclusie kost gewoon tijd. Als je echt duurzame verandering wilt hebben en duurzame verandermanagement, dat kost gewoon tijd. Dat is niet zomaar van, goh, we gaan even een paar vraagjes stellen en we gaan ervan uit dat alles wel goed komt.
Ja, en stel je nou eens voor, je hebt die veilige setting gecreëerd en ik weet nog niet precies hoe je dat doet, maar en het wordt dus een tijdje ongemakkelijk. En dat wordt het al heel snel.
Ja.
Wat doet zo'n organisatie dan ondertussen, terwijl het al de hele tijd ongemakkelijk is en jij bijvoorbeeld even een andere training aan het geven bent ergens anders?
Ja, ik zeg altijd zonder wrijving geen glans. En een gevoel van ongemak zorgt juist voor groei. En ongemak is helemaal niet erg. Maar je moet mensen ook handvaten geven. Hoe ga ik om met dat ongemak? Als je een fout, wat je heel vaak ziet is dat mensen denken, diversiteit en inclusie betekent dat ik nooit meer een fout mag maken. Of sociale veiligheid betekent dat ik nooit meer iets fout mag doen. Maar het gaat juist om dat je eerlijk bent op de dingen die je niet snapt. Eerlijk bent over de zaken die je niet begrijpt. En eerlijk bent over de fouten die je hebt gemaakt. Zodat je excuses kan aanbieden. En dat je weer samen met elkaar door één deur verder kan.
Ja, en daarom is het eigenlijk ook altijd een cultuurverandering. Omdat de huidige culturen, die zijn toch gebouwd tientallen jaren geleden. Ja. Waar we allemaal onderdeel van zijn.
Ja.
Dus dat vergt een lange adem.
Ja, en cultuurverandering houdt ook in dat je gedegen bedrijfsvoering hebt. Dat betekent dat je leiderschap hebt. Er is een visie, er is een doel waarnaar je toe streeft. Mensen worden meegenomen, mensen hebben rolduidelijkheid. Weet wat ze verwacht wordt. Weet dat ze gebacked op worden als iets niet oké gaat naar de buitenwereld toe. Er is heel veel meer aan de hand dan alleen maar dat.
Je zegt rolduidelijkheid. Ja. Vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want heel vaak wordt er ook gezegd bij een functietitel, what's in the name?
Ja. Ja, en rolduidelijkheid is juist heel erg belangrijk. En die visie en weten wat je wenst van je medewerkers. Weet je, mensen houden van duidelijkheid.
Ja, klopt. Maar hoe weet jij dit allemaal? Ja, dan ging ik te lachen, maar ik vind het altijd wel mooi om te weten van wat maakt dat jij dit doet? En ik kan me voorstellen dat je ook een persoonlijke reden hebt waarom je dit doet.
Ik doe dit omdat ik gewoon te vaak zie dat training of diversiteitstrainingen zijn heel vaak, eet nasi goreng, ik eet stamppot, laten we samenkomen.
Oké, nog één keer opnieuw.
Weet je, jij eet nasi goreng, ik eet stamppot, laten we samenkomen. Gewoon heel genuanceerd, van hé, we zijn allemaal verschillend, maar het is allemaal een feestje.
Oké, het moet altijd leuk zijn.
Het moet altijd gezellig zijn en leuk zijn. Het gaat om dat soort verschillen. Of het gaat heel erg over het zware, het ongemak. En mensen moeten zich veilig voelen om een bepaald ongemak te moeten op te zoeken. En om daarin te mogen groeien en daar ook een bepaalde ruimte in te hebben. Maar je mag ook met elkaar lachen. Weet je, als het gaat over sociale veiligheid, diversiteit en inclusie, verandermanagement. Mensen denken altijd, het moet heel erg strak zijn. En je moet het heel serieus nemen. Terwijl ik denk, je moet een gepaste toon hebben van luchtigheid. En een gepaste toon hebben van verandering aanbrengen.
Maar als we nu even ook weer verder gaan pellen. Want bij het eerste blokje met Marco proberen we natuurlijk wel te pellen. Van ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Want we hebben het over psychosociale veiligheid. Maar dan gaat het bij jou nu al snel over diversiteit en inclusie.
Ja.
Zijn die twee aan elkaar gelinkt? Of zijn ze altijd aan elkaar gelinkt?
Ja, zijn echt aan elkaar gelinkt.
Leg uit.
Altijd. Als jij je niet... Wat ik heel vaak bij tenminste wat ik vaak zie bij organisaties, ze willen vinden diversiteit en inclusie heel belangrijk. Maar ondertussen is het verloop binnen de organisatie heel hoog. Is de bedrijfsvoering slecht? En denk ik, weet niet waar je mee bezig bent. Je moet eerst juist alles een beetje op orde hebben voordat je juist iets anders gaat aantrekken.
Maar wat kan je op orde maken als je het niet ziet?
Orde maken is zoals, ja.
Dat nee, maar wat maak je op orde als je het niet zelf kunt zien?
Nee, en daarom is het belangrijk om externe krachten naar binnen te halen. Juist om dat onderzoek te doen. Juist om die gespreksvoering te doen. Juist dat ze stem hebben, zodat er echt verandering kan plaatsvinden.
En Marco, wat komt er dan naar voren in zo'n inclusiescan op het gebied van bijvoorbeeld leiderschap en dat er bepaalde dingen gewoon over het hoofd worden gezien? Kan zoiets ook uit die scan komen?
Nou, dat komt juist uit die scan. Je krijgt precies te zien welke aspecten van leiderschap en van teamdynamiek en van je organisatiecultuur eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de aangetroffen situatie van onveiligheid en gebrekkige inclusie.
Maar hoe zie je dat dan? Hoe ziet dat eruit? Wat voor woorden staan er dan op dat papiertje?
Nou ja, dat kan bijvoorbeeld gaan over wat dan heet in onze taal leader humility. Er is te weinig gelijkwaardigheid tussen leidinggevende en medewerkers. De leidinggevenden die staan te hoog en te ver af van het eigen team, zodat er geen connectie is en dat ook niet het gesprek kan worden gevoerd.
Ja, maar dat zie je heel vaak. Maar het gaat denk ik ook heel erg over inclusie. En inclusie gaat over dingen zien die je niet ziet omdat jij bijvoorbeeld een privilege hebt. Hè, dus Sarita... Ik kan me voorstellen dat nog steeds heel veel witte 7 vinkjes en 6 vinkjes mensen in de top van het bedrijf zitten. Die zien bepaalde dingen gewoon over het hoofd, toch?
Ja, dat zie je wel vaak, ja. Ja, die zien, omdat je het gewoon dat gevoel niet hebt. En je hebt, waardoor je een bepaald privilege hebt, ook op het gebied van diversiteit en inclusie.
Nou, geef eens een voorbeeld.
Nou,
ik kan er zelf ook een voorbeeld bedenken hoor, maar bijvoorbeeld een meeting. We zijn in een vergadering.
Ja.
Wat gebeurt daar?
Nou, wat je ziet is dat bepaalde mannen met een mannelijk privilege nemen heel vaak het woord over. En wat je ziet is niet iedereen durft altijd dezelfde ruimte in te nemen. En het is belangrijk dat je juist ervoor zorgt dat iedereen dezelfde ruimte zal innemen. En dat iedereen's wijsheid wordt meegenomen. Maar ook dat je respect toont voor de mensen die dat niet willen.
En dan moet ik dus eerst bedenken, als ik de vergadering leid, dat ik dus dat rondje maak.
Ja, maar niet non-stop.
Oké.
Ik geef altijd de ruimte van mensen die wel willen spreken en mensen die gewoon wat meer introvert zijn en gewoon niet willen spreken. Maar na afloop kan ik wel eventjes een rondje maken of eventjes een check. Ben je oké? Want soms willen mensen gewoon niet spreken. Willen ze even luisteren op dat moment. En daar mag ook ruimte voor zijn.
Ja, en dan zijn er natuurlijk allerlei systemen ingericht in het bedrijfsleven die ingericht zijn om dit allemaal te voorkomen. We hebben afdeling integriteit, er is Arbo voor als het mensen al thuis zijn komen te zitten.
Ja.
We hebben vertrouwenspersonen. En wat ik heel erg hoor en zie is dat vertrouwenspersonen een rol hebben, maar dat ze niet de rol volledig kunnen pakken zoals die is opgeschreven. Wat zie jij daar gebeuren?
Daar zie ik het inderdaad gebeuren als het gaat om vertrouwenspersonen. Dat ze niet, zeg maar, ze kunnen alleen maar iets aankaarten met toestemming van degene die het vertelt.
Mm-hmm.
Maar ze kunnen
melding.
Zelf. Ja, melding. Mm-hmm. Maar zelf kunnen ze weinig in werking zetten. En wat ik ook vaak zie is dat, ik vind heel erg practice what you preach. Bureau integriteit of heel veel diversiteits- en inclusieorganisaties. Hoe ga jij zelf om met bijvoorbeeld mensen van kleur? Voelen, weet je wat, soms is het van, we vinden antiracisme heel erg belangrijk, zolang we maar niet gelijkwaardig met mensen van kleur hoeven om te gaan.
En dat maar dat gaan we ook, toch niet toegeven?
Nee, maar dat zie ik ook met sociale veiligheid. Er is een organisatie die zich bezighoudt met sociale veiligheid, maar het moment dat daar een melding binnenkomt, is het, oh, maar dat vind ik wel heel moeilijk. Ik weet niet wat ik nu moet doen. En dan denk ik, je bent letterlijk de organisatie die daarover gaat en jij hebt geen handelingsperspectief om hoe dit aan te pakken. En het gaat niet altijd per se om direct een oplossing. Maar het gaat ook om dat mensen zich gehoord voelen, gezien voelen. Dat er een soort veiligheid is voor hen gecreëerd. Dat ze dingen kunnen verwerken. Er zijn zoveel meer stappen die je kunt nemen als organisatie. En ik zie gewoon heel vaak dat organisaties die zich bezighouden met sociale veiligheid, antiracisme, zelf geen know-how hebben hoe ze met zaken moeten omgaan.
Ja, en laten we het dan eens heel concreet maken. Je hebt een hele mooie training en die gaat over microagressie. Nou, er zijn allerlei voorbeelden van microagressie. Maar een hele simpele is gewoon dat er iets wordt gezegd waardoor je je heel ongemakkelijk voelt.
Ja.
En jij pakt dat op een manier aan en die is heel erg cut the crap. Je gaat zitten op een stoel, je hebt een microfoon en je begint mensen echt te belagen met allemaal situaties. Kun je even een paar voorbeelden geven?
Ja. Inderdaad. Situaties als, wat goed dat jij studeert. Wat knap van jou. En dat wordt heel vaak als een compliment weergegeven. Maar er zit een soort bevoogdende ondertoon in. Van jij hoort hier eigenlijk niet op die plek te zitten. En omdat het gegeven wordt als compliment, is het vaak heel moeilijk om daarmee om te gaan.
Kun je nog een voorbeeld geven?
Wat spreek je goed Nederlands? Heel knap van jou. Heel goed.
Heb je nog een ander voorbeeld wat niet gaat over biculturele achtergrond? Zo even uit je mouw kunt schudden.
Ja, ik heb er echt talloze. Het is gewoon pick and choose bij mij. Wat goed dat je een relatie hebt met iemand die in een rolstoel zit. Dat had ik helemaal niet gedacht.
Achter jou?
Bijvoorbeeld als een iemand zonder zichtbare beperking een relatie heeft met iemand in een rolstoel. Dat die dan heel erg gecomplimenteerd wordt. Of dat mensen, een queer couple, dat daar constant foto's van worden gemaakt. Omdat ze zo schattig zijn en zo gedurfd en wat knap van je.
Ja, en dat gebeurt dan allemaal op de werkvloer. En we proberen dingen te voorkomen, maar we hebben een beetje last van vermijdingsgedrag. En dat probeer je dan in kaart te brengen door dat bijvoorbeeld te meten. Dat probeer je dan een beetje op te lossen door een goede training te geven. En dan op een gegeven moment dan denk je, weet je wat, ik ga het maar gewoon eens even allemaal opschrijven. En dan maak je er een boek van, Evita, Waar ligt de grens? Ik zou zo meteen graag willen weten wat daar allemaal in staat.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Waar ligt de grens? Waar ligt de grens, Evita?
Ja, ik wou dat het zo simpel was dat ik je gewoon een lijstje kon geven met, nou, dit gedrag mag je allemaal nooit meer doen en dit gedrag allemaal wel. En dan doe je het voor altijd goed voor iedereen. Maar helaas is het niet zo simpel. Vandaar dat ik er 225 pagina's voor nodig had.
Ja, en wat was de aanleiding?
De aanleiding was eigenlijk dat ik heel veel workshops en trainingen geef over grenzen op het werk en grensoverschrijdend gedrag en hoe je dat voorkomt. En ik kreeg heel vaak dezelfde vragen. En ik zag dat mensen met dezelfde dingen struggelden. Dus toen dacht ik, nou, laat ik daar een boek over schrijven.
Ja, maar ik denk dat het toch wel iets dieper gaat dan dat. Want je gaat niet zomaar uren achter je laptop zitten om iets op te schrijven. Dus het moet ook ergens jou persoonlijk raken.
Tuurlijk, ja. Ik heb ook toen ik 19 was wel het een en ander meegemaakt. Toen was het niet heel duidelijk waar dan de grens lag. En inmiddels is de wet aangepast, waardoor het dus wel daadwerkelijk grensoverschrijdend is met terugwerkende kracht. Hmm. Maar daar heb ik wel jaren over gezwegen en daarna me heel erg over nagedacht. Dus die vraag, waar ligt de grens, die loopt al heel lang door mijn leven heen.
Ja, als een soort rode draad. En ik heb natuurlijk ook wel iets voor jou. En dan mag je ook weer eventjes eens of oneens over zeggen. En dat is, en dat gaat dus over angst. Dat het angst voor verlies of verliezen van je baan in dit geval. Dat eigenlijk altijd de reden is van iets niet zeggen of niet melden. Angst.
Ja, angst is altijd de reden.
Ja. Want dan hebben we het gewoon niet geleerd.
Om iets te zeggen op het moment dat er iets gebeurt.
Ja.
Ja, en het kan natuurlijk ook heel realistisch zijn. Kijk, als ik afhankelijk ben van mijn baan om mijn hypotheek te betalen en ik wil graag in mijn huis blijven wonen, dat is natuurlijk totaal realistisch om daar bang voor te zijn.
En als is jij dat dan, zo?
Ja, als jij hebt gezien bij anderen dat zij iets hebben aangekaart en vervolgens is er wel iets gebeurd of zijn zij de organisatie uitgewerkt. Want laten we eerlijk zijn, heel vaak is het natuurlijk wel degene die iets overkomt die uiteindelijk de organisatie verlaat.
Ik ben blij dat je dat zegt, want dat is mijn observatie na 8 jaar diversiteit en inclusiewerk ook.
Ja, en daar zouden we eigenlijk veel meer cijfers over moeten hebben. Dus,
ja, Marco, ja. Heb je die al?
Die hebben we nog niet.
Maar is dit je al een beetje opgevallen? Of is dit iets waar misschien inderdaad een extra scan op losgelaten kan worden?
Nou ja, opgevallen. Kijk, ik verneem dat ook. Wij horen dat ook. Maar dat is niet een specifiek element in onze metingen, moet ik je heel eerlijk
zeggen. Nee, maar dan gaan we dat vanaf nu gewoon ook doen. Interessant, want het... Sarita, wat zie jij daar gebeuren?
Ja, ik zie het ook heel vaak. Dat het heel vaak is er victim blaming of het slachtoffer. En wat je heel vaak ziet met daders, is dat mensen verwachten dat een dader, hoe ze naar het slachtoffer doen, dat ze dat overal doen. Maar daders hebben vaak meerdere gezichten. Dus die zijn juist heel charismatisch, aardig, behulpzaam naar anderen. En dan naar het slachtoffer of naar een bepaald aantal mensen doen ze juist heel naar. Waardoor het voor anderen, die vaak in een meer geprivilegeerde positie zitten, is het dan heel vaak moeilijk om te geloven, waardoor de slachtoffers vaak niet geloofd worden.
Ja, dus we hebben te maken met een reële angst, want we zien ook dat er gevolgen zijn vaak, dat de persoon die een melding maakt, dat die dan misschien de organisatie als eerste verlaat. En het gaat ook heel erg over taal bij jou, hè, Evita?
Ja,
inclusieve taal. Vertel daar eens wat over.
Nou, het kan nogal verschil maken hoe jij je woorden kiest. Dus op het moment dat jij iets op een bepaalde manier zegt en iemand ervaart dat als kwetsend, dan kun je zeggen, ja, maar ik moet alles kunnen zeggen en ik voel me ingeperkt op het moment dat ik dat ene woord niet meer mag zeggen. Of je kan denken, goh, nou, ik doe een kleine aanpassing in mijn taal en dan voelt die ander zich gehoord en gezien en mij kost het eigenlijk niet zo heel veel. Ja. Dat zien we bijvoorbeeld met voornaamwoorden. Dus op het moment dat iemand zegt, ik gebruik die dienst of ik gebruik hen, hun. Dan kun je zeggen, oh, dat is grammaticaal niet correct en ik krijg mijn strot niet uit. Het is ingewikkeld. Ik struikel ook af en toe. Ik doe het ook af en toe fout. Maar wat kost het jou eigenlijk versus wat levert het de ander op?
Ja, dus het gaat heel erg over inlevingsvermogen. En als we dan het proberen te voorkomen, waar moeten we dan beginnen? als we het echt even naar de werkvloer brengen, de dagelijkse dingen, vergaderingen, maar ook gewoon de lunchroom, misschien even een wandeling, omdat het gezond en vitaal is om je lunch buiten te nuttigen. Waar beginnen we?
Ik denk dat afstemmen ontzettend belangrijk is. Dus in het Engels zeggen we vaak consent. Dus eigenlijk gewoon afstemmen. Wat vind jij fijn? Wat vind ik fijn? En we zien grenzen vaak als een harde lijn van stop, hou op, nu niet meer. Maar het kan ook. Het is eigenlijk een kring die je behoeften beschermt. En op het moment dat je emoties hebt, dan gaan eigenlijk de alarmbellen af met die emoties van hey, je komt nu dicht bij een grens. En daar kun je dan gebruik van maken. En die grenzen die kunnen dus ook elkaar overlappen. Dus jij kan een grens hebben en die overlapt die van mij. Dus in die ruimte die daarin zit, dus het is niet zo van zwart-wit, Nederland-België. Het is meer, hey, we hebben hier een ruimte en binnen die ruimte, en die is misschien heel smal, die is misschien heel breed, kunnen we eigenlijk nog tot heel veel oplossingen komen. Dus eigenlijk voorbij dat binaire, voorbij die polariteit, eigenlijk die ogenschijnlijke tegenstrijdigheden, maar daaronder zit altijd wel iets waar je elkaar toch kan vinden.
Ja, maar meestal wat er gebeurt is dat er eerst iets moet gebeuren.
Ja.
En dan gaan we erover nadenken en dan gaan we iets doen. Maar ik had het nu net over het voorkomen en dan zeg je, dan moeten we afstemmen. Moeten we dan vooraf aan de meeting al iets doen? Bijvoorbeeld? Of gaan we eerst beginnen?
Nou, je zou vooraf aan een meeting inderdaad kunnen zeggen, hey, we werken met een bepaalde spreektijd. Of bijvoorbeeld heel bewust een intentie zetten voor de meeting van wat is eigenlijk ons doel, wanneer is ons doel bereikt. Want vaak zijn we zo aan het praten met elkaar om maar gehoord te worden en er luistert eigenlijk niemand. En dan zit je daar en denk je, oh, dit had een e-mail kunnen zijn.
Ja, en dan is toch wel weer die vervelende vraag die ik aan jullie alle drie ga stellen. En ik heb hem net al aan Sarita gesteld. Maar wie beslist dan hoeveel spreektijd er is, hoe de meeting wordt ingericht? Wie als eerste begint met praten? Wie beslist? Ik begin bij jou, Mark.
Ik zou zeggen, dat doe je met elkaar. Samen de regels, de afspraken. Ik denk wel dat de leidinggevende daarin een voortrekkende rol heeft te spelen. En daar met het team gewoon afspraken over maakt. En dan die naleven. Maar als het dan niet lukt, dan moet je ook weer de ruimte en de vrijheid hebben om elkaar erop aan te kunnen spreken.
Ja, en wat nou als je je eigen leidinggevende erop aan wil spreken, Sarita?
Op wat? Omdat je te weinig ruimte krijgt?
Omdat je toch bent overgeslagen of omdat je je niet gehoord voelt.
Ja, en je merkt dan dat heel vaak mensen dat toch niet doen.
Nee,
dat snap ik. Of ze gaan een e-mailtje sturen, want het ligt ook aan je leidinggevende. Als je een leidinggevende hebt die gewoon constant zichzelf heel erg centreert op alles, dan krijgen de anderen gewoon veel minder ruimte.
Ja, en ik ga ik helemaal stotteren. Ik merk een soort loopje, want ik wil toch weten hoe we dit gaan oplossen dan. Dus als we dan erachter zijn dat leiding toch wel beslissingsbevoegde mensen zijn en dat die toch wel in de lead zijn. En ik durf die persoon er niet op aan te spreken. Wat moeten we dan doen? Hoe kunnen we dit voorkomen?
Voorkomen? Ja, ik zou zeggen, als het gaat om voorkomen, zou ik zeggen, ga dat gesprek aan met elkaar. En wat ik doe, ik tape een vierkant op de vloer waar we allemaal omheen gaan staan. Dat liefst met leidinggevende erbij, afhankelijk van hoe veilig het dan wel of niet voelt. Dus dat pols ik van tevoren van, hey, doen we dat liever met of zonder die leidinggevende? En dan ga ik gewoon stellingen voorlezen en dan zeg ik, goh, vinden we dit binnen de grens, vinden we dit buiten de grens? En dan kun je dus ook met één voetje erin of met een teen erin. En dat leidt eigenlijk tot hele interessante, mooie gesprekken. En soms komt het ook wel voor dat dan niet veilig genoeg voelt. Dan gaan we over naar bijvoorbeeld dat je het op een post-it schrijft en dat je kiest of je dat wel of niet wil delen. Maar eigenlijk, je moet gewoon dat gesprek gaan hebben waar die grens ligt. En ik denk ook, je mag het in de praktijk gewoon gaan doen. Want je hoeft echt niet voor elke meeting eerst te besluiten, nou, we gaan allemaal 5 minuten praten. En macht is oké. Het is oké als iemand macht heeft, maar wees er dan duidelijk over, wees er bewust van.
Het is ook wel situationeel, vind ik. Want ik vind geen enkele vergadering is hetzelfde. Als er een situatie is waarin een leidinggevende gewoon toevallig veel te melden heeft, ja, dan ben je gewoon veel aan het woord. Maar het gaat er ook om van, de een heeft een paar minuten de ruimte, de ander heeft gewoon heel veel te melden. Maar daarom is het lastig om één format daarin te hebben.
Ja.
En dus het is een beetje cliché. We doen het inderdaad samen. Maar je kan ook verschillende manieren hebben van vergaderen. Weet je? En je kan ook verschillende tijden hebben van vergaderen. Maar het doel is altijd, geeft het resultaat? Of is het alleen maar dat iedereen drained wordt op het einde? Van wat hebben we nou daadwerkelijk?
Ja, dat is wel een goeie wat je zegt. Dus kijk, vergaderen gaat meestal over een onderwerp. En daar zijn we dan heel doelgericht in. Maar wat nou als we gewoon eens een keer inclusief zouden gaan vergaderen om het vergaderen, Marco. Dus we gaan gewoon vergaderen omdat we dat gaan oefenen.
Ja, nou, dat is denk ik een hele goede interventie.
Wil jij heen, toch? Want jij wil van dat meten naar die interventies.
Die interventies, ja. Waar wij meer en meer mee werken, dat heet tegenwoordig zo mooi tiny habits. En daarmee maak je eigenlijk de veranderopdracht heel klein in het hier en nu. Dus geen grote... grootschalige massa-interventies, maar alleen in die teams en bij die leidinggevende waar we in de meting zien dat de grootste winst valt te behalen. Met piepkleine tiny habits die bijvoorbeeld kunnen gaan over vergadertechnieken, inclusief maken zodat iedereen aan het woord komt als je daar zin in hebt, want het moet ook weer geen verplichting zijn. Ga maar eens met die tiny habits werken. Ga het maar eens een paar weken doen. We gaan het begeleiden. We gaan het monitoren. Waar loop je tegenaan? Wat lukt wel? Wat lukt niet? Dan kom je vaak een heel eind.
Ik ben nu al fan van het woord tiny habits. Maar ik hoor je ook zeggen, het is niet verplicht. Hoe denk jij daarover, Evita?
Ik denk wel dat je iets rondom sociale veiligheid en diversiteit en inclusie verplicht moet stellen. Ik denk wel dat je hele goede mensen moet hebben vervolgens om die weerstand ook te managen. Dus bij mij komen meestal mensen met de armen over elkaar binnen. En die kijken dan, er komt zo'n klein vrouwtje binnen en dan denken ze...
Ja, nou, jij bent dat kleine vrouwtje.
Ik ben
een
kleine vrouwtje. Ja, dat ben ik.
Het over jezelf.
Ja. En dan aan het einde gaan ze vaak met een glimlach naar buiten. Soms krijg ik een schouderklopje en zeggen ze, nou, ik heb toch nog wat opgestoken. En soms zeggen ze, nou, de vorige keer zijn we naar buiten, zijn we allemaal gewoon opgestaan en weggelopen. Maar bij jou was het best leuk. Nou goed, daar word ik dan natuurlijk heel blij van. Maar daar heb je wel iemand voor nodig die met die weerstand om kan gaan. Die kan verwelkomen ook. Want ik begin vaak met, hey, wie heeft er vandaag geen zin in?
Ja.
Hoe gaat het met je vandaag? Vind je het stom? Ben je er alleen omdat het verplicht is? Welkom.
Ja, wat is jouw openingszin bij een training? En Sarita, waar begin jij altijd mee? Om de mensen in een veilige setting te krijgen. Want daar gaat het uiteindelijk
kijken,
om.
Kijken, wat is er nodig voor jou om je goed te voelen? Kan je je horen? Kan je zien? Is er ergens waar ik rekening mee moet houden? Maar wat ik ook heel belangrijk...
Ja, je gaat heel snel doorheen, maar je mag hem wel iets trager doen. Oh. Want je zegt allemaal hele mooie dingen.
Oh. Ja, kan je me horen, zien? Heb je iets nodig om je... moet ik ergens rekening mee houden deze komende setting? Mm-hmm. En wat ik belangrijk vind is dat het inderdaad... Heel veel mensen zeggen het moet niet verplicht. Ik zeg als je verandering wilt binnen een organisatie... moet je juist verplicht. Dingen verplicht stellen, anders komt er geen echte verandering. Maar de verandering is inderdaad, hoe goed kan iemand weerstand managen? Want je krijgt weerstand over je heen. Mensen willen je echt onder de tafel lullen, poten onder je tafel vandaan halen. Dat hoort er gewoon bij, omdat er een soort ongemak zit. Of omdat jij in één keer een ruimte inneemt die mensen niet gewend zijn. Dus je bent niet zielig of een slachtoffer omdat je vrouw bent van kleur. Maar je gaat daar daadwerkelijk een training geven. En je bent niet onzeker van jezelf. Dus mensen hoeven je niet te helpen. En dat brengt ook een soort ongemak bij heel veel mensen.
Oké, het gaat dus over die onderstroom. Dat niet uitgesprokene, dat onderbelichte. En het niet duidelijk hebben van de grens. Dan zou ik van jullie allemaal wel eigenlijk een soort afsluitende tip willen. Of iets wat je nog ontzettend belangrijk vindt om even te benoemen. Het gaat om die onderstroom. Wat zou je daarover kwijt willen, Marco?
Nou, wat ik teams altijd wens als wij met ze aan de slag gaan, is oprechte nieuwsgierigheid. En die tip zou ik eigenlijk iedereen willen geven. Durf nieuwsgierig te zijn in wat gebeurt er nou in zo'n moment als iemand... Of afhaakt en niet meedoet. Of een bepaalde emotie laat zien. Of als er een resultaat uitkomt wat jou niet aanstaat. Durf nieuwsgierig te zijn naar, eigenlijk naar je gevoel en naar het gevoel van die ander. En durf dat vervolgens uiteraard gewoon bespreekbaar te maken. Bespreek dat met elkaar.
Dan stel je dus misschien gewoon de vraag.
Ja, die kan je zeker stellen. Ja.
Mm-hmm. Sarita?
Ik denk durf je ongemakkelijk te voelen. Dat dat heel belangrijk is voor groei. Maar ook durf echt gedrag uit te proberen en gedrag uit te testen. Om juist verder te gaan en je verder te ontwikkelen.
Dus gewoon die tiny habits gaan testen. Samen. Bedoel je dat?
Nou, gewoon zaken in de praktijk brengen. Mensen zeggen wel eens, oh, ik mag nu nooit meer grappen maken. Of oh, ik mag nu niks. En ik zeg, joh, maak gewoon grappen. Maar hou er wel rekening mee dat je backlash kan krijgen.
En dan hoe gaan we daar dan weer mee om?
Ja, en dat je dat niet leuk vindt. En dat je dan dat bespreekbaar kan maken. Excuus kan aanbieden. Je had het niet zo gezien. En dat je dan verder gaat met elkaar. Ja. Dingen hoeven niet zo moeilijk te zijn.
Lekker samen ongemakkelijk zijn.
Ja.
Evita, je hebt er een boek over geschreven. En het heet Waar ligt de grens? Wat kunnen we daar allemaal in terugvinden? Waar we nu vandaag concreet mee de deur uit kunnen lopen? Als je als laatste nog een tip zou mogen geven.
Mijn tip zal eigenlijk zijn om te werken aan een gezonde hoeveelheid eigenwaarde. Want op het moment dat jij je niet aangevallen voelt als mens en denkt, oh, nu ben ik een slecht mens als ik iets heb gezegd wat misschien racistisch is, discriminerend is, wat als pestgedrag kan worden gezien. Op het moment dat jij dat kan incasseren en dan bij jezelf kan blijven en kan zeggen, ik ben nog steeds oké, ik ben nog steeds oké. Dan kun je het incasseren en dan kun je het inderdaad beter gaan doen. Want ik denk dat het ligt niet aan de kennis en de tools. Want daar hebben we heel veel van. Waarom we het niet in de praktijk brengen is omdat we het moeilijk vinden om dat te incasseren. En echt te doorvoelen en er dan wat mee te doen.
Ja, ik denk inderdaad dat dat de oplossing is voor heel veel leed in de wereld. Dat we gewoon echt naar binnen moeten gaan en dat het daar ook de tijd voor is. Ik vond het super interessant om met jullie dit gesprek te kunnen voeren. En we kunnen hier natuurlijk nog veel langer over praten. Dat gaan we dan een volgende keer weer doen. Ik denk dat het belangrijk is dat we onthouden dat we het gesprek blijven voeren. Dat we met hele kleine tiny habits een grote verandering kunnen maken. En dat het ook echt gaat om gewoon je eigen waarde vergroten en durven te incasseren. Hopelijk een volgende keer ook weer een People Power met diversiteit en inclusie. Blijf luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.